Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid en ik zit hier met mijn collega Janne Jodon. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent onze formatie, een van onze formatievolgers. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Vorige week zaten we hier nog met z'n allen een beetje beduust bij het komen van de verkiezingsuitslag. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Want er is afgelopen week ook weer van alles gebeurd. Kan jij in het kort even beschrijven waar we nu staan in die zogenaamde formatie?
Ja, er is veel gebeurd. We zijn twee verkenners verder. Of eigenlijk, ja, twee verkenners verder.
Ja, want we begonnen met nul.
We begonnen met nul, dus inderdaad. Het verliep rommelig, het begin. Geert Wilders was aan zet om een verkenner aan te wijzen. En hij benoemde Gom van Strien, dat is een senator, een PVV-senator.
Niemand kende die man.
En er was al meteen eigenlijk gedoe over die man. Want de partijen hadden eigenlijk afgesproken, in de Kamer is afgesproken, dat degene die de verkenner wordt een bepaalde afstand heeft tot de politiek. Nou, heeft een PVV-senator de afstand tot de politiek? Die vraag kwam meteen op. Partijen waren heel kritisch, maar eigenlijk stemden ze uiteindelijk allemaal voor deze verkenner.
Op één na?
Op één na, en dat was Denk. Maar Denk die was eigenlijk sowieso tegen het feit dat de PVV het initiatief nam in deze formatie.
Die waren eigenlijk gewoon tegen de verkiezingsuitslag, laten we het zo zeggen.
Ja, die waren tegen de verkiezingsuitslag. Maar ja, we hebben toch de PVV heeft toch 37 zetels behaald. Dus ja, die uitslag ligt er, zullen we maar zeggen. Maar uiteindelijk kwam die verkenner er, was meteen gedoe. En in dit weekend publiceerde NRC een artikel over het feit dat er aangifte tegen Gom van Strien is gedaan. En Geert Wilders wist dit klaarblijkelijk niet. Zelf zegt hij dat hij dat ook niet wist. Het is even de vraag of dat klopt. Niemand weet het. Maar uiteindelijk werd zijn positie onhoudbaar en is hij afgetreden. En hebben we te maken met een nieuwe verkenner en dat is Ronald Plasterk.
Een oude bekende.
Een PvdA'er die nog steeds lid is van de PvdA, begrijp ik. Ondanks zijn columns in de Telegraaf, waarin hij best wel fel is over het klimaatbeleid. Hij gaat nu, hij is nu de verkenner, dus hij voert de gesprekken.
Ja. En dat is allemaal in een hele korte tijd gebeurd. Hè? En als we even terugdenken aan die formatie, die befaamde formatie van 2021, die zo lang duurde. En waarvan iedereen zei, dit doen we zo nooit meer. Dat moet beter de volgende keer. Wat kunnen we nu concluderen? We zijn nog vroeg natuurlijk, maar hoe gaat het tot nu toe?
Nou ja, het verloopt ontzettend rommelig en chaotisch. Dat kunnen we denk ik toch wel concluderen. Wat ik heel opvallend vond de afgelopen week is dat Pieter Omtzigt, waar het eigenlijk al twee formaties omdraait, nu actief en de vorige keer niet actief, zullen we maar zeggen.
Het functie elders gedoe. Hè? Dat zijn
de
veel,
functie elders, ja. Dat hij eigenlijk zei van we kunnen allemaal fouten maken. Dit is eigenlijk er gaat overal wel eens iets fout. De vorige formatie duurde 9 maanden. We hebben nu 3 dagen vertraging. Dus laten we het niet groter maken dan het is. Met andere woorden, hij voelt zich al helemaal onderdeel van de nieuwe politiek eigenlijk. Dat viel me heel erg op.
Aan de andere kant, je kunt dat wel bagatelliseren. Hè? Slechts 3 dagen vertraging. Maar het ziet er nou ook weer niet naar uit dat we voor kerstmis een regering hebben.
Nee, dat denk ik ook niet. Dus we hebben één te maken met de rommelige start van de formatie. Maar we hebben anderzijds ook te maken met partijen die zich nu alvast aan het ingraven zijn. En met als meest actuele natuurlijk de positie van NSC. Eigenlijk ging het een week lang over wat gaat Omtzigt doen? Gaat Omtzigt met Wilders praten of gaat hij niet met Wilders praten? Ik heb alleen maar mensen gezien die achter Omtzigt aanliepen en die in wel 10 verschillende vormen deze vraag stelde. En hij gaf er constant geen duidelijk antwoord op.
Ja, dat is een bekende eigenschap inmiddels toch van Omtzigt. Dat je soms niet helemaal weet wat hij nou wil en bedoelt.
Ja, ik noem het eigenlijk bijna een soort Omtzigtiaanse eigenschap. Zo kan je het wel noemen. Hij houdt van onduidelijkheid. Dat deed hij tijdens de campagne natuurlijk ook. Toen ging het over het feit, wil je nou wel of niet premier worden? Dat heeft hij heel lang in de lucht laten hangen. En uiteindelijk zei hij dan toch wel, misschien dan toch wel. We zien dat nu weer. Maar ik denk, dit keer is er wel iets anders aan de hand. Want eigenlijk wat er gebeurde, je zag op die de verkiezingsavond in Enschede.
Daar was ik bij.
We zagen PVV 37 zetels. Iedereen schrok, ook daar. Je zag de schrik. Ik sprak toen even met de kandidaat Kamerlid Sandra Palme. En ik vroeg haar van, en nu gaan jullie praten met de PVV? En zij was vrij afhoudend. Ze zei, nee, we gaan niet. Wij respecteren de grondwet en we willen niet met een partij in zee die de grondwet niet respecteert. En dat was nog eigenlijk voordat Pieter Omtzigt zijn overwinningsspeech. Overwinningsspeech.
Hij heeft toch twee.
Ja, er heerste daar een goede sfeer. Nog voordat hij zijn speech hield. En daarin gaf hij eigenlijk aan, en dat had niemand echt verwacht, dat eigenlijk iedereen over zijn schaduw moest heen springen. Wat hij daar precies, dat is geïnterpreteerd als hij hint op samenwerken met de PVV. En later kwam hij daar weer op terug. Maar het bleef onduidelijk.
Ja.
Ik denk dat er na die tijd van die speech discussie is geweest in de fractie.
Dat mensen hem hebben proberen af te remmen. Ga vooral niet met Wilders.
Of mensen proberen af te remmen. Mensen, vooral er zitten daar in ieder geval juristen in die partij. En de PVV wordt toch gezien als een partij die de grondwet niet serieus neemt. Die een groep gewoon uitsluit. Die ook minder op heeft met de rechtsstaat. Dus er zullen daar ongetwijfeld mensen hele grote twijfels hebben geuit. Als je dat vraagt in de fractie, want ik ben daar ook regelmatig deze week geweest, dan zeggen ze, we hebben goede discussies, er is geen oneenigheid. We praten eigenlijk gewoon over hoe het verder moet na die verkiezingsuitslag.
Hey, Janna, jij volgt de formatie in het algemeen, maar jij bent ook zeer aan het inzoomen op die NSC van Pieter Omtzigt. Die partij volg je al een paar weken op de voet. Grote veranderingen, want die hebben nu opeens een vleugel in de Tweede Kamer van 20 Kamerleden. Jij bent daar een beetje gaan rondneuzen. Wat was de sfeer daar?
Ja, ik ben daar geweest. En wat ik vooral opvallend vond, Pieter Omtzigt zat altijd op de zesde verdieping. Had één kamer tot zijn beschikking. Was het Kamerlid Omtzigt. Stonden een paar bureaus en een bank. En ik begreep ook dat hij had weinig mensen ook in dienst. Dus wat deed hij? Hij belde regelmatig met hoogleraren die hij kende. En hij vroeg hen om de beste studenten. Die mochten dan stage lopen bij Pieter Omtzigt. En die mochten dan helpen met het voorbereiden van amendementen. Die gingen over stikstof of landbouw. En nu heeft hij een fractie van 20 leden of 20 Kamerleden.
Maar goed, nog even voor de duidelijkheid. Die amendementen, dat waren eigenlijk een soort studeerscripties. Hoe moet ik dat zien? Werden die geschreven door studenten?
Nou, of ze geschreven werden door studenten, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat zij hielpen met het voorbereidende werk. Want hij kon al die dossiers, wat ik begreep, niet in zijn eentje allemaal volgen op de voet. Maar hij wilde wel inhoudelijk meedebatteren en meebeslissen. Dus hij, het waren studenten die daar een beetje aan de basis van het lid Omtzigt hebben gestaan.
Okay.
Dus dat is
en vervolgens moest hij dat zelf natuurlijk, al die materiaal moest hij zelf ook begrijpen. Hè? Want hij moet daar dan natuurlijk in het debat zelf antwoord op geven.
Ja, dus die hielpen hem. En nu heeft hij 20 Kamerleden. Dus nu heeft hij mensen in dienst. En je ziet hem ook groeien in die rol. En ze zitten nu op de 8e verdieping in het Kamergebouw. En ze hebben daar een hele nieuwe vleugel tot hun beschikking. Daar staan een paar NSC-posters. Maar verder zijn daar mensen alleen nog maar computers aan het neerzetten. Er zijn ook nog niet veel Kamerleden. Want heel veel kandidaat-Kamerleden of Kamerleden, de gekozen Kamerleden, die ronden hun werkzaamheden af. Ik weet bijvoorbeeld Kasper Veldkamp. Dat is een oud-ambassadeur in Griekenland. Werkt nu voor een bank in Londen. En die had vorige week zijn laatste dag. Dus die komt nu naar Den Haag vers ingevlogen vanuit Londen.
Ja, die nieuwe Kamerleden worden natuurlijk ook pas volgende week echt beëdigd. Hè? Wanneer was het?
6 december.
6 december.
Ja.
In die nieuwe grote partij van Pieter Omtzigt, als ik het goed heb, dan zitten daar verschillende meningen over samenwerking met de PVV. Waar iedereen natuurlijk zo nieuwsgierig naar is. Hoe zit dat precies, die richtingenstrijd?
Ja, ze zeggen zelf dat ze goede discussies hebben, maar het is lastig om nou uit te vinden in hoe die discussies lopen. Maar die richtingenstrijd, die zal er ongetwijfeld zijn. Wat mij vooral opviel is dat Pieter Omtzigt gaf net na de verkiezingen een interview in de Volkskrant, waarin hij, voor mijn gevoel heel erg voorsorteerde op regeren ook met Geert Wilders. Of in ieder geval op praten met Geert Wilders. Hij zei van, we moeten rekening houden met deze verkiezingsuitslag. Er is een hele groep kiezers gewoon ontevreden over het land. We moeten oppassen dat we niet polariseren. Dus we moeten een brug slaan met de ontevreden kiezers. We moeten die verbinding blijven zoeken. Vervolgens dacht iedereen van oké, hij gaat dus in gesprek met Geert Wilders. En presenteerde hij woensdagavond eigenlijk een brief vanuit zijn fractie, typisch Omtzigt, van 3 kantjes, waarin hij nog eens een keer zijn verkiezingsprogramma helder maakte, maar waarin hij ook eigenlijk wel min of meer zei, we gaan nu niet praten met Geert Wilders, want hij moet eigenlijk eerst duidelijk op tafel leggen in hoeverre hij zich committeert aan die rechtsstaat. Hoe zijn verkiezingsprogramma zich verhoudt tot de Wilders die we eigenlijk nu zien. Volgens Omtzigt was dit ook het product van een gesprek in zijn fractie. Die discussie is er wel degelijk geweest. Dat zie je ook aan die brief die er nu ligt.
Ja, het is ook voor het eerst eigenlijk dat hij kon natuurlijk tot nu toe alles alleen doen en zeggen. En op persoonlijke titel. Maar nu heeft hij een grote fractie achter zich die hem misschien een beetje bijstuurt af en toe. Ja, voor het eerst.
En ik denk ook dat dat voor hem wel wennen is. Want hij is gewend om dingen alleen te doen, om dingen alleen aan te pakken. We hebben dat gezien met het toeslagenschandaal, waarin hij toch als enige binnen dat CDA heel erg in zijn eentje opereerde. We hebben het ook gezien in de Raad van Europa, waarin hij natuurlijk ook alleen allerlei vormen van corruptie in Europa aanpakte en zich mee bezig hield. En nu zal die rekening moeten houden met een achterban. Nu zal die rekening moeten houden met zijn leden. Nu zal die rekening moeten houden met een fractie. En ik denk dat dat voor hem wennen is.
Ja, en wat mij ook lastig lijkt voor hem is, iedereen zegt dat die partij van hem een sleutelrol speelt in die formatie. Er wordt bijna geen coalitie genoemd of de NSC moet daarin zitten. Is dat ook een moeilijke positie voor hem?
Ja, dat denk ik wel. Die druk is vrij groot. Ik denk dat wat hij het allerliefst nog wil, en dat bleek ook wel uit die brief, is een soort minderheidskabinet. Of een kabinet waarin er verschillende vormen van samenwerking zijn. En dan kijkt hij gewoon naar verschillende partijen. En wat mij opvalt is dat hij ook met de PVV, er zijn best wel wat overeenkomsten. Ik heb uitgezocht hoe Omtzigt en Wilders de afgelopen jaren hebben gestemd als het aankwam op wetsvoorstellen. En daarin zie je dat ze eigenlijk 118 keer hetzelfde hebben gestemd. Dus ofwel voor ofwel tegen een wetsvoorstel. En 33 keer hebben ze anders gestemd. Dus je ziet dat er echt wel overeenkomsten zijn tussen die twee partijen. En dan met name op het gebied van klimaat. En met name als het geld kost. Hè? Het klimaatfonds van 35 miljard, daar zijn ze allebei tegen. En zo zijn er nog meer van dat soort aspecten waarin ze echt wel overeenstemming hebben.
Bestaanszekerheid is ook een puntje van overeenstemming, denk ik.
Ja, bestaanszekerheid is zeker een belangrijk punt. Klimaat, ook migratie natuurlijk. Hoewel het mij wel opviel dat als het gaat over beleid rondom Oekraïners, dat Omtzigt vaker voor dat beleid is dan Wilders.
Ja, je noemde al klimaat, dat daar veel overeenstemming is met stemgedrag. Maar in zijn brief van woensdagavond zegt Omtzigt juist van ja, op het gebied van klimaat heb ik meer overeenstemming met andere partijen.
Ja.
Ook weer verwarrend.
Ja, dat is verwarrend. Ik denk dat hij benoemde heel duidelijk in die brief dat hij vindt dat de PVV zich moet houden aan internationale afspraken. Dus ook aan het klimaatakkoord van Parijs. Daar is Wilders inderdaad niet voor. Maar ik denk alles wat geld kost als het om klimaat gaat. Daar kunnen ze elkaar wel vinden. Want ze vinden niet dat er met geld moet worden gesmeten.
Oké, maar hoe ziet dat eruit? Gratis klimaatbeleid?
Dat weet ik niet. Dat gaan we zien.
Ja. Dat was voor dit moment even Pieter Omtzigt, waar we ongetwijfeld nog heel lang over door gaan praten de komende maanden. Maar Geert Wilders is natuurlijk de hoofdfiguur op dit moment. Hoe heeft hij zich opgesteld de afgelopen week?
Ja, we zagen eigenlijk een soort gedaanteverwisseling van Geert Wilders de afgelopen week. Zeker richting journalisten. Als je hem sprak na de gesprekken met de Verkenner, nam hij opvallend lang de tijd voor journalisten. Echt geen enkele fractieleider of fractievoorzitter beantwoordde zoveel vragen als Geert Wilders. En dat is nieuw voor hem, want hij noemde journalisten altijd tuig van de richel.
Enkele uitzonderingen daar gelaten, zei hij dan altijd.
Dat zei hij inderdaad wel. Hij heeft ook lange tijd, en ik denk nog steeds moeite gehad om met Trouw te praten.
Hij heeft heel veel interviewverzoeken afgewezen, hè, door de jaren heen.
Ja, dat klopt. En nu zag je hem grapjes maken met Rutger Kaskrikum van de Hofkar. Hij was vrolijk, hij stond journalisten te woord. Dus het leek alsof we echt een andere Geert Wilders zagen. Maar ik denk ook dat Schijn deels bedriegt. Want op hetzelfde moment dat hij deze gesprekken voerde met journalisten, ging hij naar een inspraakavond in Kijkduin. Asielzoekers zouden daar opgevangen worden in een hotel. Er was geen inspraak geweest van de bewoners. En dat vond Geert Wilders, zoals we hem kennen, natuurlijk belachelijk. Maar daarmee gaf hij natuurlijk een enorm signaal af. Want hij heeft inmiddels 37 zetels. Dus hij heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij schreven dat ook in het commentaar van Trouw. Dat we niet moeten onderschatten wat voor verantwoordelijkheid hij heeft door hier te gaan staan. Door eigenlijk opnieuw te polariseren. Door ook een groep uit te sluiten. Want hij zegt van ik ben er eigenlijk voor alle Nederlanders. Maar als je het hebt over alle Nederlanders, zijn het ook de asielzoekers die onderdak zoeken in Nederland. Die een slaapplek krijgen en die daar ook recht op hebben.
Plus de erkende vluchtelingen die recht hebben op een huis. Die hebben gewoon een verblijfsvergunning.
Precies,
de statushouders. Daar moet hij dan ook premier voor zijn, zou je zeggen.
Precies. Dus hij gaf wel degelijk weer een soort onduidelijk signaal af met deze om door bij deze avond te zijn, aanwezig te zijn, zijn gezicht te laten zien. En ik denk ook dat het voor heel veel gemeenten heel lastig wordt om nu nog draagvlak te creëren voor die opvang van die vluchtelingen. Want veel bewoners zullen zich gesteund voelen door Geert Wilders. Dus hij moet niet vergeten dat hij een bepaalde verantwoordelijkheid heeft met die enorme verkiezingswinst van hem, denk ik. Ja. En ik denk ook dat andere partijen dat zien. Ik denk ook dat Omtzigt, dat NSC dat ook beseft.
Ja, want die dubbelrol, hè, want hij wil dus enerzijds heel graag premier worden van alle Nederlanders. Maar met zo'n inspraakavond aanwezigheid overruled hij eigenlijk gemeentelijk beleid.
Ja, precies. En dan zien we opnieuw dat hij het dan niet zo heel, dat hij die rechtsstaat niet zo heel erg serieus neemt. Los van het feit dat we afspraken hebben gemaakt dat we asielzoekers een slaapplek bieden in internationale verdragen.
Ja, hey, en is die, die wisselende boodschappen die Wilders daarmee afgeeft, is dat misschien ook de reden dat Omtzigt nu opeens zegt van ho, Wilders moet eerst even duidelijk op papier afstand nemen van bepaalde standpunten voordat ik met hem ga praten?
Dat zal ongetwijfeld ook een van de argumenten zijn. Hij heeft echt expliciet aangegeven om zich dat hij wil weten wat het waard is dat hij, wat hij zegt van ik wil compromissen sluiten. In hoeverre neemt hij afstand van zijn verkiezingsprogramma, waarin staat dat de Koran moet worden verboden, dat we geen islamitisch onderwijs meer mogen hebben. Dat wil Omtzigt weten. Maar het heeft ook te maken met waar we het eerder al over hadden, die discussie in de fractie.
Ja. Maar Wilders heeft wel steeds gezegd, mondeling, van al die standpunten over de islam, die parkeer ik. Maar Omtzigt zegt van dat wil ik zwart op wit hebben, toch? Of zoiets.
Ja, hij wil daar echt hele concrete afspraken over.
En dan is er nog een andere partij die behoorlijk veel aandacht opeist de afgelopen dagen, en dat is de VVD. Daar was ook woensdagavond een ingelaste ledenbijeenkomst. Wat is daar precies de richtingenstrijd?
Ja, wat eigenlijk heel opvallend was bij de VVD en wat niemand had verwacht, is dat vorige week was vorige week vrijdag, net na die verkiezingsuitslag, kwam fractievoorzitter Jess Hilgers de roltrap op in het Tweede Kamergebouw. Alle camera's meteen op haar af. En het eerste wat ze zei, ons past bescheidenheid. Wij gaan niet in een kabinet met Wilders en NSC. Wij gedogen wel een kabinet van winnaars. De verkenner was nog niet aan het woord geweest. Ze had met niemand gesproken. Dit was het eerste wat ze zei. Dus dat was opnieuw duidelijk een strategie van de VVD. En die strategie is wel begrijpelijk. Want de VVD heeft verloren. Hè? Is niet de grootste partij. Stel dat ze in een kabinet gaan zitten met Geert Wilders en NSC. Dan vrezen ze natuurlijk een soort CDA-scenario. We hebben allemaal gezien wat dat betekent toen het CDA een gedoogconstructie tot stand bracht met Geert Wilders in 2010. Toen na die tijd, nadat het kabinet viel, heeft het CDA heel veel zetels verloren. En daar vreest de VVD ook voor. Ze zijn niet de grootste. Ze zullen allerlei compromissen moeten sluiten. En wat ze bewerkstelligen, dat zal niet zo gezien worden dat zij dat bewerkstelligd hebben. Dus, maar het was wel een verrassende move van Jesilgus.
Ja, ook en, voor de VVD-stemmers, hè, want die hebben natuurlijk de hele campagne gehoord van Jesilgus. Wij staan open voor samenwerking met de PVV, want we kunnen niet zoveel kiezers veronachtzamen. Nu zijn er 2,5 miljoen kiezers van de PVV en die tellen dan opeens niet meer?
Nee,
hoe werkt dat?
Dat is natuurlijk de daar was die leden, hè, die ingelaste ledenbijeenkomst ook voor bedoeld. Er is veel onvrede over dit besluit. Omdat ook heel veel inderdaad VVD-kiezers zoiets hebben van, we hebben het kabinet laten vallen op migratie. We hebben een partij, die is de grootste en die wil migratie aanpakken. En wat doen wij? Wij gedogen alleen maar zo'n constructie en we willen niet met ze samenwerken. Dus onder VVD'ers is daar grote onvrede over.
Ja, maar goed, er is ook een deel van die partij, ik geloof dat het wel een minderheid is, die vasthoudt aan het oude Rutte-standpunt van, we moeten niet samenwerken met de PVV. Hoe luid is die stem?
Ja, maar die stem is veel minder luid dan die meer rechtse koers van binnen de VVD. Dat er wel moet worden samengewerkt met de PVV. En dat hebben we natuurlijk ook in de campagne gezien. Door de deur al zo vroeg open te zetten voor Geert Wilders. Hebben ook heel veel VVD'ers natuurlijk gedacht, ik ga op de PVV stemmen. Maar ook met het idee van, ze gaan samenwerken straks.
Ja. En is de positie van Jesilgus daardoor in het geding of zit ze wel vrij veilig?
Ik denk dat zij voorlopig wel veilig zit. Maar wat Jesilgus natuurlijk hoopte, is dat de VVD alsnog de grootste partij zou worden. Dat zij premier zou worden van Nederland. En dat de PVV wel mee zou kunnen regeren. Het omgekeerde is gebeurd. PVV is de grootste partij geworden. De VVD kleiner. Waardoor Jesilgus onder Wilders dan zou moeten gaan dienen. En dat wil ze niet.
Nee. We hebben trouwens, jij hebt een heel groot stuk geschreven over NSC. Dat staat zaterdag in de verdieping, als ik het goed heb. En is het al vrijdag dat het stuk van onze collega Niels Marcus over de VVD?
Ja.
In de verdieping staat nou. Daar staan links naartoe in de show notes. We weten na de vorige formatie die zo lang duurde en die zoveel ruzie opleverde, dat we dat niet meer willen. De partijen zeggen allemaal dat ze dat ook niet willen. Maar goed, het ziet er nog niet goed uit. Wat is nou een plan B als dat PVV, VVD, NSC-kabinet er niet komt?
Nee, en daar heeft het nu wel alle schijn van, hè, dat het er in ieder geval voorlopig niet komt. En ik denk dat Wilders heel veel water bij de wijn moet gaan doen. Wil dat er wel komen, echt een aantal dingen zwart op wit moet gaan zetten. Dan neigt het toch naar wat Omtzigt zo graag wil, een minderheidskabinet. Waarin er op bepaalde onderdelen afspraken worden gemaakt over bepaalde problemen. En dan zien we toch dat Omtzigt de afgelopen tijd, als dat zo is, want we weten het niet. We hebben een verkiezingscampagne gehad waarin we ook de winnaar absoluut niet konden voorspellen. Maar dat Omtzigt toch dit hele politieke spel wel ontzettend slim speelt. Ook hoe hij nu ook die regie weer pakt. En door nu aan te sturen op zo'n minderheidskabinet.
Maar welke partijen zouden daar dan in moeten zitten? PVV met? Alleen de BBB wil denk ik heel graag. Wie nog meer?
Ja.
Als het zonder NSC en VVD is, wat hebben we dan nog als romp over?
Ja, PVV, BBB, het wordt heel ingewikkeld.
En dan per voorstel kijken, want VVD zal natuurlijk wel vaak een beetje in dezelfde richting denken.
Ja.
Dus die is dan misschien aan boord, maar het wordt eigenlijk bij elk besluit spannend.
Bij elk besluit wordt het dan spannend en het lijkt me ook een ingewikkelde regeerconstructie.
Ja. Maar het is wel inderdaad iets wat Omtzigt bepleit, hè? Dat de Tweede Kamer meer regie krijgt. In plaats van die dichtgetimmerde regeerakkoorden. Dus dan krijgt hij langs die weg zijn zin.
Ja, en op deze manier kan hij natuurlijk wel zijn stempel drukken. En dan kan hij op bepaalde onderdelen wat hij belangrijk vindt, goed bestuur, bestaanszekerheid, bepaalde voorstellen doen. En kan hij er goed uitkomen.
Oké, en dan plan C. Het lukt Wilders op geen enkele manier om een kabinet te vormen. Hebben we dan nog, want we zitten misschien volgend jaar zomer ergens na te denken. Wat dan?
Ja, het is heel ongewis. We weten niet hoe het loopt. En dat Timmermans in een regering komt, hè, GroenLinks, PvdA, die kans is ook bijzonder klein. Dat zal de VVD niet willen. Het wordt ontzettend spannend de komende tijd. Wat nog wel belangrijk is om te benoemen. Kijk, de verschillende partijen nemen nu bepaalde standpunten in. Dat betekent niet dat het over 3 weken hetzelfde is. Dan is alles weer anders. De VVD heeft in 2000... 2002?
Ja, bij de LPF.
Bij de LPF, tijd. Ja. Hebben ze in het beginsel ook gezegd dat ze alleen willen gedogen. En uiteindelijk zijn ze mee gaan regeren.
Ja.
Dus echt alles is nog mogelijk.
Precies, want in 2 jaar geleden nog maar was het eerst CDA die zei we gaan niet regeren. Ons past bescheidenheid. ChristenUnie, Segers, die zei na die hele functie elders affaire wij gaan niet meer met Rutte regeren. Dat is toch anders gelopen.
Dat is heel anders gelopen, ja. Dus je ziet toch in het begin in zo'n formatie denk ik ook dat partijen bepaalde punten en standpunten innemen. En dan volgen er maandenlange gesprekken en dan in het landsbelang zal er anders worden besloten.
Ja, maar goed, dat landsbelang komt dan misschien pas ook weer na 9 maanden bovendrijven.
Nou, ik ben benieuwd, want Omtzigt heeft ons beloofd dat deze formatie niet zo lang zou duren.
Oké, Janne. Hartstikke bedankt voor jouw uitleg en waarschijnlijk tot binnenkort weer.
Zeker.
Dit was Haags Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberken. In de show notes staat nog van alles gelinkt naar de formatie, want we hebben onze vingers blauw getikt de afgelopen week. En dat gaan we komende week waarschijnlijk weer doen. En dan zijn we ook weer met een nieuwe Haags Half Uurtje. Tot dan.